De woorden die we mogen lezen. De woorden die u zelf ooit liet optekenen door allerlei verschillende mensen. Maar waardoor we mogen weten dat u spreekt. En ook vanavond doet u dat weer. En we mogen een stukje zicht hebben op de hemel. De hemel nu, de aarde straks. Misschien wel heel anders dan we dachten. En daarom willen we ook nu voor dit tweede gedeelte van de avond bidden dat u bij ons bent. Dat u onze gedachten opent voor uw waarheid en uw woord. En dat u tot ons spreekt. Wilt u ook zometeen Henk helpen in de beantwoording van de vragen? Het is, lijkt mij soms lastig om ter plekke een antwoord te hebben op al die verschillende vragen die je van tevoren niet weet. En daarom bidden we ook voor hem. We bidden u dit alles in de naam van de Heer Jezus. Amen. Ik wil met jullie het lied Onbeschrijfelijk gaan zingen. En onderwijl, Henk, wil ik je weer uitnodigen deze kant op te komen. En dan zullen we de vragen gaan bespreken die jullie hebben ingestuurd. Het lied Onbeschrijfelijk. Intussen krijg ik de collecte in mijn hand gedrukt en ik wil jullie hartelijk danken voor de collecte die €839 heeft opgebracht. Dank jullie wel. Kom erbij, Henk. En voordat ik de eerste vraag voorlees, wil ik een soort geschreven kleine getuigenis van iemand voorlezen die ingestuurd is. En die persoon zegt: voor mij en ons gezin is dit een donkere periode in ons leven. Mijn moeder heeft kanker en is nu terminaal. Er is bijna geen contact meer mogelijk en ze reageert bijna niet meer. Het zal niet lang meer duren of ze zal bij God zijn. Toen ik vanmiddag bij haar was, heb ik de psalm aangezet. Toen ik op YouTube het woord psalm intoetste, stond er bovenaan psalm 89. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierheid. En toevallig zongen we deze net ook. We hebben die psalm samen geluisterd. Dit was een stukje hemel op aarde. En het was heerlijk om te weten dat ze straks met de engelen in de hemel mag zingen. Dank je wel voor het delen. Het raakt me eigenlijk ook wel dat je ook eigenlijk vanavond ervaart dat God ook wel misschien op deze manier weer door een lied die we vanavond zingen spreekt. Dank je wel. We gaan de vragen met elkaar behandelen. En voor u komen ze ook hier op het scherm. Dus mocht u mee willen lezen, dan komen ze daar te staan. Ja. Ik ga hem in ieder geval ook voorlezen. U zei iets over Bijbelstudie in de hemel en daar wordt een vraag over gesteld. En die vraag is: waarom zouden we in de hemel, / op de nieuwe aarde, nog Bijbel lezen als we hem kunnen spreken van aangezicht tot aangezicht?
Als je in de Bijbel leest, dan zie je dat er op de Berg des Heren heel wat samenkomsten zullen zijn. En ik denk dat de Bijbel echt niet zijn tijd gehad heeft als Jezus op aarde is. Omdat Jezus zelf een onderdeel van de Bijbel is en voortdurend vanuit de Bijbel, vanuit het Oude Testament in zijn tijd gesproken heeft. Ik denk dat de Bijbel eeuwig is en ook op de nieuwe aarde. En kijk, ik ben natuurlijk begonnen in mijn boek ook met te zeggen, hoe ziet de hemel eruit? Ik weet het niet. Dus er blijven heel veel dingen onduidelijk voor ons. Het is ook niet zo, we hoeven daarover niet alles te weten. We moeten ook niet proberen, denk ik, om alle details naar boven te krijgen, want dat lukt ons toch niet. Maar ik geloof wel dat als Jezus Christus op aarde komt, dat er een geweldig stuk onderwijs zal plaatsvinden. Er zullen samenkomsten zijn, zegt de Bijbel, waar boven de wolken omhangt. Dus kijk, alleen al het idee dat we over God uitgepraat zouden kunnen zijn, is natuurlijk belachelijk.
Nou, u bedoelt misschien ook wel iets van een soort blijven ontdekken van de Bijbel, ook straks in de toekomst. Door zeg maar de werkelijkheid dan te zien en die zeg maar ook weer op te zoeken in de Bijbel, hoe dat ooit gezegd is.
Ik weet niet hoe dat zal gaan.
Nee. Is er iemand uit de zaal die wil reageren op dit antwoord of door wil vragen op de vraag die zojuist gesteld is? Er loopt iemand met een microfoon rond. Dus als je een vraag wilt stellen, steek dan even je hand op, dan komt er iemand naar je toe. En dan kun je hem zo stellen dat iedereen hem hoort en wij hier op het podium ook. Is er iemand die door wil vragen? Ik zie achterin een hand, dus als er een... Ja, de microfoon is onderweg.
Ik heb een vraag naar aanleiding van het antwoord wat u er zojuist gegeven hebt. De hemel wordt vaak beschreven als een plek waar geen zorgen en waar geen pijn zijn. De Bijbel, daar staan ook gedeelten in die over zorgen, pijn gaan. Hoe verhoudt zich dat dan dat de Bijbel er in de hemel ook zal zijn?
Sorry, maar ik begrijp de vraag niet. Wat, dat staat toch niet tegenover elkaar, of wel?
Nou, ja, ik bedoel meer, als je geen kennis meer hebt van zorgen, pijn, dat je dat niet meer kunt ervaren.
Maar is dat het enige waar het in de hemel over gaat? Wij doen dat natuurlijk, er is geen enkel liedje over de hemel. Of er wordt wel gezegd dat God al onze tranen afdroogt. Dat is een onderdeel. Maar als dat het enige is, kijk, de hemel is God. En ik denk dat ook in de hemel ons hart geweldig uit zal gaan naar God. En ook als daar geen zorgen en geen pijn meer zijn, gaat God daar verre, verre bovenuit. God is niet een God alleen die ons van pijn en moeite af wil helpen, maar God wil ons alles zijn in het leven. En ik denk even aan een andere tekst waar de Heer Jezus zegt, We zullen aanliggen met Abraham, Isaac en Jacob in de hemel, in het koninkrijk van de hemel. Het zal in de hemel zo vervuld zijn van God, dat ook als wij geen zorgen en geen pijn meer hebben, het is God waar het ons om gaat. En onze training hier op aarde is ook natuurlijk die vraag, wat is het eerste en het grote gebod? Je zult de Heer en je God lief hebben met je hele hart, met je hele ziel, met al je kracht, met al je verstand. Dat moet hier en mag hier werkelijkheid worden. En als dat hier geen werkelijkheid is, ja. Wat moet je in de hemel als Jezus niet alles voor jou betekent? Laat ik daar even maar mee eindigen, denk ik.
Dankjewel. Ook dankjewel voor je reactie. Ik wil hem hier even laten. Je kunt er altijd na de avond nog eventjes Henk op aanschieten. Ik begreep ook dat hij eventueel de boeken wil signeren.
Ja, dat mag ik wel even met nadruk zeggen, want ik zou het ontzettend fijn vinden. Er zijn 100 boeken hier, als die ook echt alle 100 verdwenen zijn als ik de zaal verlaat, als ik wegga. Wat doen wij vanavond? Wij moeten in een ontzettende korte tijd heel veel dingen zeggen. En dan blijft er veel in de lucht hangen. Zo'n boek, laat ik zeggen, er is een hoofdstuk over de hemel nu, de aarde straks. Er is een hoofdstuk over je zult in de hemel zijn, wat God op aarde van jou heeft kunnen maken. Er is een hoofdstuk over alleen de hemel kan de aarde redden. Er is een hoofdstuk over wat gebeurt er met jou als je overlijdt. Ben je dan meteen in de hemel? Kortom. Dus ik, dit is geen verkooppraatje, want geld interesseert me oprecht niks. Maar dat kan ik rustig zeggen zo. Dus daar gaat het me echt niet om. Het gaat er mij om dat het heerlijk is om zo'n boek mee naar huis te nemen en daar de komende maanden is lekker mee bezig te zijn. Dan geloof ik dat God je eindeloos veel meer kan geven dan wat wij op een korte avond als deze overbrengen kunnen.
Ik haak dan maar direct aan op een vraag die een boekenlezer heeft gesteld. Die heeft het boek blijkbaar dus al gelezen voor deze avond. En er staat, in uw boek stelt u de vraag, wanneer zondigt de mens niet meer? En als antwoord geeft u, als hij gestorven is. Nu, dat zijn we, want we zijn met Christus gestorven. Kunt u dat nader uitleggen? We zondigen toch tot we de laatste adem uitblazen?
Ja, mag ik die laatste zin even benadrukken? Ik zeg het, ik kom in alle soorten kerken. En ik zeg het wat grof nu. Het bevalt ons best wel dat we zondigen tot onze laatste snik. Dat past wel, dat komt ons wel goed uit eigenlijk. Maar ik denk dat en het is waar. Je kunt zondigen tot je laatste snik. Maar de Bijbel, neem ik weer even die tekst van zo straks, zegt ons dat wij bestemd zijn tot gelijkvormigheid aan het beeld van zijn Zoon. God wil ons leven hier op aarde veranderen. Je zult in de hemel zijn wat God hier op aarde van je heeft kunnen maken. En als je dan de Bijbel gaat lezen daarover, dan zegt bijvoorbeeld Johannes, de Heer Jezus zegt bijvoorbeeld, jullie zullen volmaakt zijn, zoals uw hemelse Vader volmaakt is. En het is niet zo dat we zeggen, nou, we zijn hier zondags tot onze dood. Maar straks komt God op de een of andere wonderlijke manier en dan zijn we ineens heiligen. Nee hoor. Je zult in de hemel zijn wat God op aarde hier van jou heeft kunnen maken. En als je dan ziet wat een belofte de Bijbel geeft. Johannes zegt bijvoorbeeld in zijn brief, en ieder die uit God geboren is, zondigt niet. Ga je gang. En ieder die uit God geboren is, zondigt niet. Want het zaad van God woont in hem. En hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Dat is wat God voor ogen heeft. Dus als je daar die zin tegenaan zet die je eindeloos veel horen kan. Ja, maar we blijven toch zondigs tot onze dood. Dan is dit natuurlijk een heel ander verhaal wat ik vertel. En je moet vaak zowel het een als het ander zeggen. Johannes zegt ook, wie in Jezus blijft, draagt veel vrucht, dat heeft Jezus zelf gezegd. Maar Johannes zegt erbij, wie in Jezus blijft, zondigt niet. Betekent dat je nooit meer zondigt? Nee, hij zegt er ook bij, en als je gezondigd hebt, Als uitzondering. Als je gezondigd hebt, dan is hij een voorspraak voor jou in de hemel. Maar deze dingen zeggen wij, zegt Johannes, opdat je niet tot zonde komt. Dat is Gods doel. Dat heeft hij met je voor. En dat is de training hier op aarde. Dat betekent dat voor een christen zondigen geen regel is. Nou ja, je bent helemaal een zonde tot je dood. Ik gruw ervan als mensen dat zo gemakkelijk kunnen zeggen. Ik vraag me vaak af, is dat nou iemand die echt Heere God kent? Ja, je bent een zonde tot je dood, Henk. Je moet niet. Ja, maar God heeft ook een heel ander verhaal. En als Jezus Christus voor onze zonde gestorven is, zegt de Bijbel ons dat wij met hem gezondigd zijn. Dus die, wat jij dus noemde, Tom, wanneer zondig je niet meer als je dood bent? Nou, dat ben je, zeg ik dan. De Bijbel is er, Romeinen 6, vers 6, zal hem niet opslaan. We zijn dood met Christus. Niet alleen Christus is gestorven, maar hij heeft jou meegenomen en jij bent met hem gestorven. En dan komt dat hele traject dat zondigen voor jou in je leven niet meer regel is, maar uitzondering. En als je dan gezondigd hebt, dan kan je niet in slaap komen. Als wij op zondagmorgen vaak alleen maar schuldbelijdenis en zondevergeving, dan denk ik, ja, dan kan je het de hele week opsparen. En dan op zondag, dan zal de dominee in de naam van de Heere God zal je dat vergeven. En iemand die echt God kent, die kan geen stap meer verder als hij gezondigd heeft. Je komt echt niet in slaap. Je moet het op datzelfde moment, ook als iemand zegt aan het eind van de dag, Heer, wilt u me alle zonden vergeven die ik vandaag gedaan heb? Dat komt niet verder dan het plafond. Je zult de Heere God moeten vertellen wat je gedaan hebt. En als je iets aangedaan hebt aan mensen, betekent dat je naar zo'n mens toe moet gaan, een vergeving moet vragen, dat je dit of dat gezegd hebt of gedaan hebt. Dat is wat God ons geven wil. Een leven heilig, onberispelijk voor Gods aangezicht. God zegt al tegen Abraham, helemaal in het begin van de Bijbel, Abraham, wandel voor mijn aangezicht en wees onberispelijk. Toen al. En als je ziet welke beloften er in het Nieuwe Testament zijn, dan zeg ik dat het leven van heel veel christenen ver onder de maat is. En als je God echt kent, ga je daar heel veel last van krijgen. En merk je dat in je eigen leven zonde niet meer een regel is, maar een uitzondering wordt. En als je zondigt, heb je een voorschap bij de Vader. En als je zondigt, heb je het er heel moeilijk mee tot het weer goed is. Dat is Gods bedoeling.
Dankjewel voor het antwoord. Is dit voor iedereen duidelijk of wil je hier op aanhaken?
Jullie mogen rustig komen hoor, want ik ben er niet zo huiverig voor als je er fel tegen ingaat. Maar ik word ook heel moe van, weet je, in het christendom heb je, zet ze zomaar naast elkaar, religie en relatie. Er is eindeloos veel religie in ons christendom. We gaan zondags naar de kerk, we lezen wat tijd tot tijd in de Bijbel. Maar met hem, en mijn grote vraag aan mensen voortdurend is, wat heb je nou met hem? Even, tijd gaat door, maar die hou jij wel in de gaten. Even de vijf wijzen en de vijf dwaze maagden. Jullie kennen allemaal het verhaal. Ze gaan met z'n tienen de Heer tegemoet. Ze hebben met z'n tienen een lamp en die brandt. Maar voor alle tien geld, toen de bruidegom uitbleef, werden ze allemaal slaperig. Wij leven in een tijd waarin geestelijke slaperigheid duizenden velt. Want we hebben het zo druk met de aarde, we worden zoveel beïnvloed, we hebben zoveel informatie, dat het voor de Heere God gewoon niet meer lukt om er doorheen te komen. We laten ons zo beïnvloeden door de tijdgeest, dat de Heilige Geest geen kans meer krijgt in ons leven. Dat is de situatie waarin wij leven. En God zoekt naar mensen die zeggen, Heer, geef me genade dat het in mijn leven anders wordt. Ik noemde een opmerking, die vijf wijzen en die vijf dwazen. Dan staat er op een gegeven moment, toen de bruidegom uitbleef, nou dat is al een heel tijdje, dus, werden ze alle slaperig en sliepen in. Allemaal, de wijzen en de dwazen. Dat wordt eindtijd. Een soort slaperigheid, een roes, ziet dat. Kijk uit, zegt de Heer Jezus, dat er geen roes over je komt. Een soort roes waarin we niet meer iets op kunnen pikken uit de hemel. Dat is de eindtijd. Jezus zegt ook, als de Zoon des Mensen komt naar deze aarde, zal die dan nog het geloof vinden? Dat is de eindtijd. En wij gaan naar die tijd toe. Dat kan nog best een tijdje duren, maar de symptomen zijn er wel, ook in onze tijd. Zeker met al die massamedia die op ons afgekomen zijn. Dat is de tijd waarin ze werden alle slaperig en sliepen in. En toen, midden in de nacht, weer zo'n woord, midden in de nacht, er komt een nacht, zegt de Heer Jezus, waarin niemand werken kan. Midden in de nacht kwam de roep, zie, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet. En dan worden ze wakker en dan willen ze hun lampen aansteken en bij 5 lukt dat en bij de andere 5 lukt dat niet. En bij die 5 dwazen, die komen bij de 5 wijzen en zeggen, geef ons van jullie olie, want onze lampen gaan uit. En die 5 wijzen zeggen nee. Kun je je ooit zo'n onchristelijk antwoord voorstellen? Jij hebt olie, een ander heeft het niet, die vraagt aan jou om wat olie en je zegt nee. Waarom zeggen ze nee? Omdat het niet kan. Die kruik met olie van de wijze maagden was het resultaat van elke dag een druppeltje. Een leven lang openstaan voor de hemel, zodat de hemel de olie, het beeld van de Heilige Geest, in jouw leven kan uitstorten. Dat kan je niet in één keer aan een ander geven. En daardoor gaan die 5 dwazen, die gaan heen om het te kopen. En als ze komen bij de Heer Jezus, dan is de deur gesloten. En wat zegt de Heer tegen hen? Ken jullie helemaal niet. En mijn vraag aan jullie is, ken je hem? Dan moet je niet zeggen, ja, ken je hem? En ik bedoel niet religie, ik bedoel niet, ga je zondags naar de kerk? Ik bedoel, ken je hem? En de tweede vraag, kent hij jou? Ja, hij kent alle mensen. Ja, nee, ik bedoel iets anders. Kent hij jou? Kent hij jou? En nog wat sterker, kennen jullie elkaar? Dat klinkt oneerbiedig, maar het geeft wel weer wat God wil. Het eerste grote gebod is, God lief hem met je hele hart. Ken je hem? Wat heb je met hem? Wat heeft hij met jou? Wat hebben jullie met elkaar? Dat is de training voor hier op aarde. En daardoor wordt de hemel een werkelijkheid voor je. En word je op een gegeven moment meer beheerst door de dingen van de hemel dan door de dingen van de aarde. Dat kan God je geven hier op aarde. Gek voorbeeld, ik ben een fan van Ajax. Waarom lachen jullie? Denk je dat PSV het beter doet of Feyenoord? Nee toch, ik ben een fan van Ajax. En ik kijk op naar de televisie als ze gespeeld hebben, eerst op internet. Nee, hoe heet dat? Hoe heet dat, jongens? Je kunt op de knop drukken van de televisie.
Teletext. Dat is de uitslag.
Teletext. Ik kijk op teletext of ze wel of niet gewonnen hebben. Als ze verloren hebben of gelijk gespeeld hebben, kijk ik niet. En als ze gewonnen hebben, kijk ik naar de samenvatting. Maar ik was bezig om dit boek te schrijven, hoe ziet de hemel eruit? En dan merk ik, als ik op maandagmorgen in mijn huisje zit om Gods aangezicht te zoeken, dat het ene doelpunt na het andere in mijn gedachten komt en ik op zo'n ochtend bijna niks geestelijks oppakken kan, omdat ik gewoon beheerst word door wat er met Ajax gebeurd is. Toen heb ik de Heer gewoon beloofd, zeg Heer, totdat het boek klaar is, kijk ik niet meer naar Ajax. Nou, wie een Ajax-fan is, weet, dat zeg je niet zo makkelijk en dat doe je niet zo makkelijk. Ik heb alleen op maandagmorgen even in de krant gekeken hoe het afgelopen was. En niet eens het verslag gelezen. Ik wilde alleen de stand even weten, dat was alles. Dat geeft de kennis. Mocht ik niet naar Ajax kijken, ja, natuurlijk, wat een onzin. Maar ik wilde niet, omdat het me afleidde van de hemel. Ik werd beheerst door de dingen van beneden. En ik voelde wel een schade of dat aanrichtte. En het boek zou er wel misschien nooit gekomen zijn als ik zo bezig zou zijn met de dingen van beneden. Dat is wat God doet. En nu, Ajax, ze doen het goed, dat weet ik. Maar het interesseert me eigenlijk bijna niet zo erg veel meer. Mag ik niet, jawel. Maar ik wil niet. Ik wil de dingen van boven zoeken. En dat gaat God door zijn geest in je hart uitwerken. Daardoor krijg je een kruik vol met olie. En dan kan het moeilijk worden en dan kan het donker worden en dan kan je in slaap vallen. Maar als het erop aankomt, dan ben je wakker. Klaar wakker. En dan mag jij de Heer tegemoet gaan, de feestzaal binnen. Terwijl hij tegen het andere zegt, sorry, maar ik ken jullie niet. Kent hij jou? Ken je hem? Kennen jullie elkaar? Wat heb je met hem? Wat heb je met hem? Het eerste en grote gebod is God liefhebben. Dat is hemel. En dan kan je God je geven, te midden van alle moeilijkheden en strijd, weet ik allemaal, toch een hemel op aarde. En daar maakt hij je klaar voor. En in de hemel zul je zijn wat hij op aarde van jou heeft kunnen maken. Is het tijd om? Of?
Voor deze vraag nee? Wel.
Ja, voor deze
weet
vraag
je waarom
wel.
Ik denk, maar moest te lachen, u lijkt een beetje op Johan Cruijff misschien wel. Dat ze daarom dachten van, nou snappen we het.
Ik?
Ja, die had ook een beetje
ik
van het
licht aan. Ik vind dat ik meer lijk op Boris Johnson. Oké.
Okay. Nou, ik keek alleen van de zijkant, maar nu...
Ja.
Ja. Is er iemand die wil reageren op het antwoord en daar weer het vervolg op? Of uit het eerste gedeelte van zijn antwoord. Is er iemand die wil reageren? Ik zie geen handen. Dus dan ga ik gewoon naar de volgende vraag. En dan vraagt iemand. Is het koninkrijk van God hetzelfde als de hemel? Dus er wordt gesproken over het koninkrijk der hemelen en het koninkrijk van God. In de evangelie.
Heb daar, en ik blijf verwijzen naar het boek, een heel hoofdstuk aan gewijd.
En dat is het enige antwoord?
Eigenlijk wel, ja, want dat hele hoofdstuk vertelt daar natuurlijk veel over. Het is hetzelfde, maar het is ook niet hetzelfde. En Jezus heeft hetzelfde over de hemel. Hij heeft het vaak over het koninkrijk van de hemel. Waarom? Omdat de hemel niet een soort eindstation is waar we tot in alle eeuwigheden goed zullen hebben met elkaar en waar de tranen worden afgewist. Maar God is bewogen met de aarde. En het is niet alleen de aarde, maar God heeft een hele schepping tot zijn beschikking. Iemand heeft gezegd, Gods omgaan met de mensen tot hiertoe is niet meer... staat ook in mijn boek, is niet meer dan het voorwoord in Gods grote boek. Het is maar net begonnen. En alles komt nog. Maar in deze periode van ons leven wordt wel bepaald welk deel wij daaraan hebben zullen in de eeuwigheid.
Dankjewel, want hier gelijk ook nog terugspringend zeg maar naar wat u net zei. Ik heb u dat wel eens vaker horen zeggen. Je zult zijn wat je in de hemel, wat je hier... ervan maakt, of ik herhaal hem nu even niet goed, maar kunt u die uitleggen? Want ik kan me voorstellen dat die uitspraak hier wel tot vragen...
Ja, je, inderdaad. Je zult in de hemel zijn wat God... En als je dat weglaat, word je stapelgek, want dan ga je het zelf proberen en dat wordt ook allemaal niks. Dan krijg je een burn-out enzovoort. Je zult wel in de hemel zijn wat God hier op aarde van jou heeft kunnen maken. En de Bijbel, daar heb je het weer, is zo vol van mensen van wie God ongelooflijk veel moois heeft kunnen maken. Neem even die uitspraak van de Heer Jezus. We zullen aanleggen met Abraham, Isaac en Jacob. Wat heeft God iets geweldig moois kunnen maken van Abraham, Isaac en Jacob? Wat heeft hij iets geweldig moois kunnen maken van Sarah, om even de vrouwen te noemen? Van Jochebed, de moeder van Mozes. Van Hanna, de moeder van Samuel. En zo kun je doorgaan. Wat heeft hij niet iets geweldig moois kunnen maken van de Maria, de drie Maria's die op Golgotha stonden? Wat heeft hij niet iets schitterend moois kunnen maken van Johannes, zijn discipel, die de enige was die op Golgotha stond? Vrouw, zie uw zoon, zie uw moeder. Zo kostbaar is Johannes voor de Heer Jezus, dat hij toestaat, hij was heel actief in 7 gemeenten, dat de keizer komt, de soldaten van de keizer, en die halen hem daar weg, want hij had veel te veel invloed daar, en die brengen hem op Patmos, een onbewoond eiland. En Johannes zal misschien even gedacht hebben, wat jammer, ik had zoveel kunnen betekenen. En de eerste bezoeker die daar ontmoet op dat onbewoonde eiland is Jezus zelf. Als Johannes er is, wil Jezus daar ook zijn. Dat zie je in zijn hele leven, dat is gegroeid. Als ze bijvoorbeeld aan het avondmaal zijn, dan staat er Johannes lachend aan de borst van Jezus. Zal Jezus gezegd hebben, Johannes, je weet, ze lagen aan, Johannes, kom jij hier? Of zal Johannes gezegd hebben, Heer, mag ik bij u zijn? Als Nicodemus komt in de nacht, is er waarschijnlijk maar één discipel die wakker blijft, dat is Johannes. Als de Heer Jezus die vrouw ontmoet die 5 keer getrouwd geweest is en nu een man heeft die de man niet is, is er maar 1 die het verslag geeft en dat is Johannes. Voel je, Johannes en Jezus waren bijna onlosmakelijk met elkaar verbonden en als Johannes verpad naar Patmos wordt verbannen, dan zegt Jezus, daar wil ik zijn. Nou is hij stil, dan heeft hij het niet druk meer en dan ga ik hem een heel boek dicteren, het boek Openbaring.
Onder andere over de hemel.
Ja.
Komt er veel
in? Ja, hoofdstuk 4. Ik zie, zegt hij, ik had een moeilijke tijd gehad, want de Heer Jezus had hem 7 brieven gedicteerd voor de 7 gemeenten. En van 5 van de 7 staat er, maar ik weet hun werken, maar ik heb tegen hen 5 van de 7. Plaats, het is in onze tijd. Als ik, misschien zeg ik nog iets even over die laatste gemeente, Laodicea. Laat ik het meteen maar doen. Even terug naar Johannes, want dan is hij bedroefd. En dan schrijft hij, en zie ik, zag een deur geopend in de hemel. En de stem die tot mij gesproken had, zei, klim hierheen op. En dan klimt hij op en dan is hij in de hemel, terwijl hij met zijn voeten op Patmos staat. En dan geeft hij in hoofdstuk 4 van Openbaring een uitgebreid verslag over wat hij ziet in de hemel. Dat is wat God met ons voor heeft. Even naar die laatste gemeente, dat was Laodicea. Er wordt vaak gezegd dat is de gemeente van de eindtijd. Zou heel goed kunnen. Wat zegt de Heer Jezus tegen ze? Ik weet jullie werken, maar waren jullie nou maar heet? Of waren jullie nou maar koud? Maar omdat jullie lauw zijn, zal ik je uit mijn mond spuwen. Dat is een uitspraak. Jezus die liefde is, ik zal je uit mijn mond spuwen. En de eindtijd, ik heb het in een bord vaak getoond, dan maak ik de bovenste baan wit en de onderste zwart en de middenbaan grijs. In de eindtijd, dat zie je nu volop gebeuren, zal de duisternis zo opdringen naar het gebied wat grijs is, dat de mensen in dat grijze, in dat lauwe, in de eindtijd zullen moeten kiezen. Wat wil ik? Laat ik me opslokken door het zwart en de meerderheid zal dat doen. Iedereen doet het toch? Als het je wat gaat kosten, zal de meerderheid afhaken. Maar er zullen er ook zijn, en die zijn ook in de zaal hier, die juist als ze geduwd worden door de duisternis, daardoor in het licht komen. Van heel veel dingen afstand willen nemen. Heer, ik wil niet afgeleid worden, wat het dan ook is. Ik wil in het licht wandelen met u. Dat is mijn diepe verlangen. En ik kom die mensen voortdurend tegen in Nederland. Daar verheug ik me zo op. Die komen naar je toe. En ik heb net alweer een gesprek gehad met een mevrouw. Toen dacht ik, ja, dat is nou weer zo'n iemand. Die wil in het licht wandelen. Kindje gestorven. Daarover vreselijk. Ze huilde al. Toen we met elkaar even spraken, maar het is ook zo'n gouden tijd voor haar. En dat is dan weer zo'n iemand waarvan ik denk, al was ik vanavond alleen maar voor die ene mevrouw hier, dan ben ik al een gelukkig mens. Dat is iemand die een geweldig innerlijk verlangen heeft om in het licht te zijn. Om met Jezus in het licht te wandelen. En dan heb je weer die tekst in die we in het licht wandelen, zoals hij in het licht is. Dan reinigt hij ons van alle zonden. En vanavond zullen er meer mensen zijn die zeggen, ik laat de duisternis maar komen. Dat zal voor mij een hulp zijn om meer dan ooit met Jezus in het licht te wandelen.
Het ging al even over overlijden. Daar gaat ook een vraag over. Ik wil u vragen om hem wat korter te houden, want ik heb nog 2 vragen die ik met u wil behandelen. En deze vraag is, als je nu overlijdt, ga je ook naar de hemel? Dat lijkt me anders dan de hemel die nu hier op aarde is.
Ja, het is anders, maar het is ook hetzelfde. Je kunt hier op aarde de hemel ervaren, maar straks als je overlijdt, wordt dat natuurlijk werkelijker. Dat denk ik ook van mezelf. Ik denk als ik, want voor mij duurt het niet zo lang meer natuurlijk, dan ga ik naar de hemel. Dat kun je wel zien, hè. Ik denk als ik daar zijn zal, dat ik denk, wat is het anders? Wat is het mooier? Wat is het fantastischer dan ik ooit in het boek heb kunnen neerzetten? Dus, maar die hemel op aarde is er nu. Maar die hemel op aarde zal natuurlijk veel, dan wordt het een absolute werkelijkheid als je overlijdt. Zie ik ook best uit.
Een verwerkelijking van iets waar we nu al
in
op weg zijn.
In alle eer, ik hoop dat ik nog heel lang hier ben, want er zijn nog steeds open deuren, zoals nu vanavond. Aan de andere kant, als het mijn laatste dag is.
Dan ga ik u de laatste vraag stellen. En dat is de vraag die we u al vaker hebben gesteld. Want u bent vaker bij jij daar geweest. En dat is de vraag, wie is de Heer Jezus voor u? En ik kan me aan de hand van het laatste antwoord al een klein beetje voorstellen. Nou ja, wat u erover zou kunnen zeggen. Maar die vraag willen we bij u neerleggen.
Hoeveel tijd krijg ik?
3 zinnen. En geen Pauluszinnen, zeg maar. Gewoon korter.
3 zinnen. Maar ik kan er rustig 40 tussenzinnen doorheen gooien dan. Hè? Ja.
Zometeen staat er iemand...
Wat betekent Jezus voor je? Ik kan me verheugen bij de gedachte van... ze zullen komen van oost en west en aanleggen met Abraham, Isaac en Jacob in het koninkrijk van de hemel. Maar ik kan me natuurlijk veel meer verheugen in Jezus zelf. Hoe zal dat nou zijn? Hij zegt... Er zijn allemaal bijzinnen nog hoor, dus die 3 die komen nog. Hij zegt, wie mij belijden zal op aarde, die zal ik belijden voor mijn vader in de hemel en voor de engelen. Een vriend van mij was overleden, ik kon niet naar de begrafenis, ik heb zijn vrouw een briefje gestuurd en gezegd, als op het moment dat hij zijn ogen sloot, kon het best zijn dat de Heer Jezus daar, belijdend voor zijn vader, zegt, vader, daar is, en ik noem zijn naam even niet. Stel je voor, je komt in de hemel. Laat ik een ander nemen, niet mezelf. Johannes de Doper, op het moment dat hij onthoofd werd, moet Jezus gezegd hebben, vader, dat is Johannes. Want Jezus leefde toen hij op aarde was, met zijn hart ook in de hemel, dus dat staat niet tegenover elkaar. Dat, wat betekent Jezus voor je? Ja, ik oppas als je niet hoogmoedig wordt, maar ik denk alles. Ik ben heel blij met mijn vrouw, schat van een vrouw, heel blij met mijn kinderen, prachtige kinderen, schoonkinderen, kleinkinderen, 13 stuks. En toch? Er is eentje, maar dat zegt de Heer ook, wie zijn vrouw lief heeft boven mij is mij niet waard. Of wie zijn man lief heeft boven mij is mij niet waard. Hij neemt alleen maar genoegen met de eerste plaats. Dat is heerlijk als hij de eerste plaats in je leven heeft. Is het genoeg zo, Tom, of wil je meer?
Nou, ik zat vooral te wachten van misschien komt degene die u bedankt deze kant op. Want dan wisten we dat het genoeg was. Maar hij is er nog niet. Ik zie hem toch aankomen.
Ah, je weet wat ik hierbij altijd zeg, hè? Straks kom ik thuis, mijn vrouw ligt op bed, wordt wakker. Het eerste wat ze zegt is, heb je een bloemetje gekregen? Dus ik kan ermee thuiskomen.
Ik wil ook deze onwijs mooie bloemen.
Ja, dankjewel, dankjewel.
Bedankt
dankjewel. Mooi, hè? Misschien een stimulans voor sommige mensen om het evangelie te gaan verkondigen. Al is het alleen maar voor dat bloemetje. Of niet? Wat wou je zeggen?
Ik wilde u vragen of u wilde afsluiten met een dankgebed.
Ja, dat wil ik. Vader in de hemel, het was u zoveel waard en u hebt zo lief de wereld gehad dat u uw zoon gegeven hebt. En wij kunnen ons daar geen voorstelling van maken als Abraham zijn zoon gaat geven aan u en op het altaar legt. Dan roept u uit de hemel, Abraham, Abraham, doe dat niet, doe de jongen geen kwaad. En toen uw zoon aan het kruis hing en uitriep, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen deed u niks. En er was niemand die uw hand terughield. En dat maakt ons duidelijk, Heer, dat het voor u om zulke grote dingen gaat. En dat u het moeilijk hebben kunt als het bij ons alleen maar kleine dingen zijn als het om u gaat. Ik zal je, wat u zegt tegen de gemeente in Laodicea, ik zal jullie uit mijn mond spuwen. U kunt daar niks mee. En vanavond zoekt u en hebt u ze ook gevonden, daar ben ik van overtuigd, naar mensen die zeggen, hier ben ik Heer en ik wil u de allerhoogste plek in mijn leven geven, boven al het andere. En u weet dat dan juist al dat andere er geweldig goed van afkomt, Omdat u ons dan veel meer tot zegen kunt stellen voor die anderen. U de eerste plek geven is een geweldige zegen voor de mensen om ons heen. En vanavond zult u toch mensen kunnen aanspreken die zeggen, Heer, vanaf dit moment, hier is mijn leven. En u zult me leiden hoe ik u zoeken mag, de dingen die boven zijn. Hoe ik met u zitten mag in de hemel, nu, hier. En u zult me klaarmaken voor de eeuwigheid waar ik zal zijn wat u op aarde voor mij heeft kunnen maken. En dan komt uw geweldige plan van een hemel op aarde waar u mensen voor gebruikt om die hemel op aarde te brengen. Vader, we leggen deze avond terug in uw handen. U weet wat u hebt kunnen doen. En daar hebben we groot vertrouwen in. Dank u wel voor uw grootheid en genade. Dank u wel voor het offer van uw zoon. Dank u wel, Heiland, dat u gegaan bent tot in de dood. Dank u wel. Amen.
We willen nog toezingen met z'n allen. Een lied. En dat willen we graag staan.
Even gaan zitten. Ik ga met jullie de avond afsluiten. En ik doe dat opnieuw met een Bijbelvers. Of een enkele verse, moet ik zeggen. Van diezelfde Paulus, waarvan ik al zei, vanuit in meerdere brieven geschreven over de hemel. En het is in zekere zin al naar voren gekomen vanavond. En daarom probeer ik ondertussen de versen op te zoeken uit Filippenzen 3. En ik ga daar zelf helemaal niets meer aan toevoegen. Ik geef het meer als een soort aansporing en boodschap aan jullie mee als jullie naar huis gaan. En daar staat boven dat gedeelte, Filippenzen 3 vers 17, daar staat boven, leven als burgers van de hemel. En dat zou je nu kunnen horen als dat wordt tot jou gezegd, wees met elkaar mijn navolgers, broeders en zusters. En houd het oog gericht op hen die zo wandelen, zoals u ons tot een voorbeeld hebt. Dan sla ik twee versen over. En dan staat er, ons burgerschap is echter in de hemelen, waaruit we de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het gelijkvormig wordt aan zijn verheerlijk lichaam. Overeenkomstig de werking waardoor hij ook alle dingen aan zichzelf kan onderwerpen.
Sorry, maar ik ben gaarne bereid om te signeren. Dan krijg je nog een stickertje in je boek en ga ik er mijn handtekening onder zetten. Dat is geloof ik nog niet gezegd, maar bij deze weet je het.
Bij deze? We gaan lekker het laatste lied zingen. Ik zou zeggen, ga erbij staan. En dat is het lied Jezus Overwinnaar. Ik wil jullie allemaal hartelijk danken voor jullie komst vanavond. De avond, het programma wat we bereid hebben, is in ieder geval voorbij. Ga gerust koffie, thee of de overgebleven koekjes opeten, drinken. Ga in huis, hele goede reis naar huis. En als je nog even met ons wilt blijven zingen.